Ik wil graag met jullie bidden. Halleluja. Dank u, Vader, voor deze prachtige dienst. Ik bid u nu ook dat u uw woord zegent. Heer, dat het de harten zal raken. Heer, open onze oren. Heer, en ik bid u dat u spreekt, Heer, tot ons allen. En Heer, ik bid u dat u mij gebruikt hierdoor. En wilt u mij helpen en zegenen en kracht geven in Jezus' naam. Amen. Amen. Jullie mogen plaatsnemen. Prijs de Heer. Ja, dat helpt eventjes. Even zitten, even staan, even strekken. Halleluja. Prijs de Heer. Ik word volgend jaar 50 jaar oud. En wauw. Ja, mooi. Mooi. Ja, je ziet het niet. Maar ik heb in mijn leven al zoveel preken gehoord. En ik moet eerlijk iets zeggen. De preken die mij meestal aanspreken, waren preken waar je iets hoort en je denkt, boah, dit heb ik nog nooit gehoord. Van wauw. Zelfs Paulus wist niet toen hij dit opschreef. dat in de Bijbel zou komen te staan. Dus ik hou van die parels in de Bijbel, die mooie dingen. En eerlijk gezegd, als ik preek, dan zoek ik ook die, dan zo'n wauw-factor in de preek. Van iets waar je denkt van, wow, dit, Gods woord is zo krachtig. Dit is echt geweldig. En daar ben ik altijd naar op zoek. Maar nu, laatste tijd, ik moet het is echt heel eerlijk. Wat ik zo prachtig vond met die spreker, die hier was, Pastor Carter Conlon, die hier gesproken heeft. En ik mocht met hem optrekken. We waren samen ook in Egypte geweest. Daar heeft hij ook gesproken. Daarna is hij naar Israël gegaan, heeft hij daar ook gesproken. En wat ik zo bijzonder van zijn prediking vond, is het nu-woord dat hij heeft. Het woord voor nu. En dat is nu. N-U. Ja, dank je, Fred. En dat, wat mij zo aanraakt, is dat je kan een woord misschien al 1000 keer gehoord hebben, maar wat is het woord wat God nu wil spreken? Dit heeft mij heel erg. Ik ben de laatste tijd ook gedacht. En natuurlijk ben ik daar altijd, elke preek die ik preek hier, ik ga altijd op mijn knieën zeggen: Heer, wat wilt u spreken? Wat is nu aan de hand? Maar ik ben zo aan het shiften van: Heer, wat wilt u spreken nu? Wat is het woord voor nu? Voor Zaandam, voor deze tijd, voor onze gemeente. Dus daar ben ik ontzettend mee bezig. Als er dan nog steeds pareltjes bij zitten, prachtig, fantastisch. En daar ben ik altijd wel een beetje naar op zoek naar. Van. En de Bijbel blijft je natuurlijk altijd verbazen. Als je leest, dan denk je, wauw, wat mooi dat er ook in staat. Ik heb hier een mooie tekst die ik mee wil beginnen. Eerste Johannes, dus dat is de brief. Hè? Johannesbrief en dan 1 vers 3. En dan zegt de apostel Johannes. Ik heb het hier ook staan, zelfs ook in het Engels. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Opdat ook u met ons, en hier dit woord voor vanochtend, opdat ook u met ons verbonden bent. De apostel die reist rond en die. Maar hij zegt van, hij heeft het hier over verbondenheid. Opdat u, en ja, dat we verbonden zijn. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Halleluja. Verbonden zijn. Wij willen verbonden zijn. Jullie willen verbonden zijn. Maar als wij met elkaar verbonden zijn, we zijn dan samen met de Vader en Jezus ook verbonden. Nou, dit is natuurlijk een belangrijk woord in deze tijd. In de westerse wereld waar individualisme geprezen wordt. Het gaat om individualisme hier. En je moet onafhankelijk zijn. Dat is het streven, dat wordt aan onze kinderen verteld. Onafhankelijk zijn. Je moet het zelf doen. Zelf doen. Je moet sterk zijn. En uiteindelijk, je moet je eigen redder zijn. Nou, moet ik duidelijk zeggen dat de Bijbel 100% voor het individu is. Absoluut. Hè? Jij mag er zijn. En jij moet ook een persoonlijke relatie met de Heer hebben. Dus het individu in de Bijbel is ontzettend belangrijk. Persoonlijke relatie, individu, heel belangrijk, absoluut. Maar de Bijbel spreekt eigenlijk veel meer over het collectief. Over de gemeente, over de gemeenschap. En dus niet dat het individu niet bestaat, absoluut heel belangrijk. Maar samen het sleutelwoord. Verbonden zijn is Gods plan. Verbonden zijn, connected, verbonden zijn is wat God wil. En daarom, ik vond het zo bijzonder toen pastor Carter Condon daar op het Hembrugterrein gesproken heeft. En hij zei, en we waren met 5 kerken, 4 van de Zaanstreek, 1 uit IJmuiden. En hij zei, eenheid is een keuze. En dat heeft hij door die preek elke keer weer herhaald. Eenheid is een keuze. Wij kiezen voor eenheid. Of beter gezegd, je moet kiezen voor eenheid. En want dat komt niet vanzelfsprekend. Je moet ervoor kiezen. Nou, ik hoor helaas sommige mensen soms zeggen, vooral mensen die een beetje teleurgesteld zijn, zeggen, ik heb de kerk, ik heb de gemeente niet nodig. Ik kan ook zelf christen zijn in mijn eentje. En ik heb een fantastische relatie met de Heer. En daar heb ik mijn broers en zussen, de anderen, niet meer nodig. Ik kan in de hemel komen zonder de kerk. Kerk is maar een instituut. Weet je, zulke dingen worden soms gezegd. De kerk wordt vergeleken met de ark van Noach. En waar redding is, waar je ingaat, waar Jezus zelf de deur van is, waar je de redding vindt met elkaar. De gelovigen die gingen in de ark en werden gered. En besef ook dat de gemeente van Jezus Christus is het lichaam van Christus. Wij zijn het lichaam. Lichaam. Je begrijpt wat lichaam is. Het lichaam van Christus. En dan hebben we het natuurlijk altijd over de universele kerk. De kerk over de hele wereld. Alle christenen samen zijn het lichaam van Christus. De bruid van Christus. En, ja, absoluut. Maar ook, wat ik zo mooi vind, vooral als je de Korinthebrief leest, de lokale gemeente is ook als een lichaam. Jullie zijn een hand, een voet. En de gemeente hier functioneert als een lichaam. Dus de gemeente is het lichaam en Jezus is het hoofd. Jezus is het hoofd van het lichaam. En een hoofd alleen heb je niet zoveel aan. Het lichaam alleen heb je ook niks aan. Het is samen. Een lichaam kan alleen gemeenschappelijk goed functioneren. Dat is wel ontzettend duidelijk. Hè? En dus daarom is eenheid en verbondenheid essentieel. Het is zo belangrijk. Verbondenheid, eenheid. We kunnen niet zonder elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. Wij kiezen ervoor om in eenheid te leven. En we moeten het met elkaar doen. En dat kan, is ook aan ons de keuze hoe we dat doen. Ik vind het zo, als je denkt aan het lichaam, is toch heel bijzonder. Je hebt een vinger. Hè? Een vinger kan niks zonder de hand. Een hand kan niks zonder de arm. De arm kan niks zonder de romp. Maar als je dan nog dieper over nadenkt, de hele vinger, arm en hand kan niks zonder het hart. Als het hart ophoudt, dan heb je er niks. Heb je verder niks aan die arm. De longen, de hersen die de impulsen geeft. Alles is aan elkaar verbonden. Zo moeten we naar de kerk kijken. Ik heb jullie niet nodig, ik kan het zelf. En die 2 uur zondagochtend, dat is wel voldoende voor mij. En dan zie ik het wel. We hebben elkaar nodig, ook door de weeks. In de huiskringen en elkaar opzoeken. Dus er moet echt een switch komen in deze tijd. Dat wij zelf een taak hebben. We moeten zelf ontdekken dat ik vastzit. En vastzit aan een hand, aan iets groters. Dat ik een taak heb. Ik wil niet de lamme hand zijn die niks doet. Ik wil mijn deel doen. En ik wil ook ik wil ontvangen en geven. Dus nogmaals, wij zijn allemaal individuen. Met een eigen verantwoordelijkheid. Een eigen persoonlijke relatie met de Heer. Dat is absoluut, dat staat vast. Maar samen in verbondenheid zijn we een familie. En zorgen we voor elkaar. Samen hebben we een opdracht om een licht te zijn voor deze stad. En dat doen we samen, we werken samen. Samen is deze kerk een unstoppable force. Iets wat je niet kan stoppen. De gemeente van Jezus Christus is onophoudbaar. Die gaat door. En dat is als je samen werkt als één man. Dat vind ik zo prachtig als het in het Oude Testament staat. En Israël vocht als één man. Dus het was allemaal zo fantastisch gecoördineerd. We zijn dus samen een lichaam. We zijn samen het lichaam van Christus. Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. En ik wil je ook aansporen en bemoedigen en om op te letten hoe je over de gemeente praat. En ook ouders, als je zelf gefrustreerd bent, over de kerk. En je denkt, oh, die heeft dit. Maar let op hoe je over de gemeente praat. Want de gemeente is het lichaam van Christus. En jij hoort erbij. Jij maakt er een deel van uit. En wat ik ook heel apart vind, wat ik ook in mijn jaren als voorganger ook gemerkt heb. Als mensen iets in de gemeente iets goeds doen voor jou, hè, of hè, dan was het één persoon. Maar als het iemand iets slechts tegen jou gedaan heeft, dan was het de hele gemeente. Oh, echt, dus ja, dit en de gemeente dat en alles. En, maar hoe zit het met die? Die jij toch, en die. Ja, maar dat was die persoon en dat was die persoon. Dus het is heel, heel apart hoe wij denken. En geloof me, ik heb al wat jaren ervaring. Ik haal mijn vader al in. Ik ben volgens mij dit jaar langer voorganger van één gemeente dan u in Amsterdam geweest bent, toch? 21 jaar, 22 jaar. Maar goed, u heeft natuurlijk de kerk in Duitsland nog erbij en al die andere dingen. Maar dit is wat ik gezien heb. En daar moeten we moeten een beetje opletten hoe we over de kerk praten. Je bent er deel van. Hè? En als je dat al die vibes geeft aan je kinderen. Of doorgeeft in een groep van mensen. Ja, de gemeente dit en de gemeente dat. Oké, hoe kan ik. Hè, want de gemeente, aan de ene kant zijn wij volmaakt, de volmaakte bruid. Aan de andere kant worden wij volmaakt gemaakt. Dus er is iets heel aparts gaande. Want elke keer, hè, deze gemeente, wij zitten vol. We gaan elkaar teleurstellen als we samenwerken. En er gebeurt dit en dat. En het botst af en toe. En dat maakt ons beter. Dat maakt ons scherper. Want zo worden wij, wordt ons karakter ook, zo scherpt ijzer. Zo worden wij mooier en sterker. Maar hoe praten we over de gemeente? En ik wil jullie echt, kies ervoor om van je gemeente te houden. Zegen de gemeente. En doe jouw deel. Jij hebt hoge verwachtingen van de kerk. Je hebt hoge verwachtingen van de gemeente. Die heb jij. Oké, heel goed. Doe jij ook jouw ding? Jouw taak? En we kunnen niet zeggen, ik hou van Jezus, maar niet van de gemeente. Ik hou enorm veel van Jezus, maar met de gemeente heb ik helemaal niets. Ze zitten aan elkaar vast. Het hoofd zit aan het lichaam vast. En ik heb dit voorbeeld wel eens eerder gezegd. Dat zou hetzelfde zijn als je tegen jouw vrouw zou zeggen. Van schat, je hebt een prachtig hoofd. Maar jouw lichaam vind ik helemaal niks. Echt. Daar kan ik helemaal niks mee. Echt, sorry, kan ik niks mee. Dat kan niet. Dat is toch verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar hoeveel van ons, en even geen handen, hoeveel van ons hebben Jezus daarmee beledigd? Hè? En hoeveel van ons hebben gezegd, ja, de gemeente dit en de gemeente dat en zeuren over de kerk en zo. Dat is dat. Vertaal dat even met je relatie. Hè? Dus je praat over het lichaam. Jezus zegt dan tegen je praat wel over mijn lichaam, hè? Je praat wel over mijn lichaam. Dus wat ik wil zeggen, we hebben elkaar nodig. We doen dit samen. We hebben samen een visie en een missie. En in deze individualistische samenleving moeten we echt leren te leven. We moeten leren te leven in verbondenheid. En dat kan alleen door de liefde van de Vader. Door de liefde van God. Liefde die jij moet ontvangen en doorgeven. Amen. Amen. Nou, ik wil kijken naar wat begrippen. En daar zit zoveel mooie dingen in. Hè? Wat kerk, gemeente. In het Nieuwe Testament zijn er twee belangrijke woorden. En dat is de ecclesia en koinonia. En die twee woorden wil ik even met jullie doornemen. Want daar zit zoveel rijkdom in. Het Griekse woord koinonia of koinon betekent gemeenschap of gemeenschappelijk. Hè? Koinonia betekent dus iets wat je gemeenschappelijk hebt of doet, delen met elkaar. En dat is bij uitstek de gemeente van Jezus Christus. Hier wordt gedeeld. Hier wordt gedeeld. De gemeente is de plaats waar men deelt met elkaar. Je ontvangt, je geeft. Het is niet alleen maar ontvangen, maar jij deelt ook, want je bent ook een deel van het lichaam. En wij delen ons leven met elkaar, hè, koinonia. En dat woord vinden we bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 7. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. Koinonia, dat is het woord. Dan zijn we met elkaar verbonden. Dus als wij allemaal dezelfde pad gaan, het licht zijn, dan zegt Johannes, dan zijn we met elkaar verbonden. En dan zegt hij, en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. He, zo zijn we met elkaar verbonden. We zijn op hetzelfde weg. We zijn samen in het licht. Dus we zijn verbonden met elkaar. De volgende tekst, 1 Korintiërs 1 vers 9, heb ik ook hier staan. Ik moest daar de HSV bij pakken, want onze nieuwe vertaling heeft dat woord gewoon helemaal, heeft het meer uitleg gegeven, maar het woord weggehaald. Hier staat, God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap, weer verbondenheid, maar hier staat gemeenschap, is hetzelfde woord koinonia, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God is getrouw, door wie u, jullie geroepen zijn, tot de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Dus we zijn, die eerste tekst ging, we zijn verbonden met elkaar. Hier zegt het, we zijn verbonden met de Zoon. We zijn verbonden, hè, hoofd, lichaam. Wij zijn verbonden met Jezus Christus. Dat is koinonia. Allee, zo leven wij. Wij hebben onze gaven en talenten en offers. En die delen wij in de gemeente. We zijn met elkaar verbonden. En hoe sneller wij, hoe beter dat begrijpen. God heeft aan elkaar gegeven. De mensen waar ik makkelijk mee om kan gaan. En de wat moeilijkere mensen. De karakters die soms botsen met elkaar. Soms begrijpen we niet aan elkaar helemaal. Soms zijn er taalbarrières. Soms zijn er cultuurbarrières. Maar God heeft ons aan elkaar gegeven om iets wonderbaarlijks te doen in deze stad. Echt heel bijzonder. En daar heeft God ons allemaal voor nodig. Allemaal voor nodig. Hè? Jij allemaal, wij allemaal. God heeft ons nodig. Er is ook een waarschuwing als het gaat om verbonden zijn en gemeenschap hebben. En dat lezen we in 2 Korintiërs 6 vers 14. En daar staat, vorm geen ongelijk span, hè, een juk. Vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke koinonia, welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Dat kan niet samengaan. Er kan geen koinonia zijn tussen licht en duisternis. Heel belangrijk. Vorm geen verbond met niet-gelovigen. En dit is niet alleen gaat dit over het huwelijk sluiten van, je moet met een christen trouwen. Amen, 100%. Je moet, want als je met een niet-christen gaat trouwen, dan is dat een ongelijk span, zegt de Bijbel. Maar ook in het dagelijks leven, die koinonia, connectie, die verbondenheid, kan je alleen hebben met andere gelovigen, andere christenen. Dus dat is dus ook koinonia. En dan een hele bekende, 2 Korintiërs 13 vers 13. En als ik dit voorlees, dan gaan jullie allemaal opstaan en weglopen. Want er staat, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Tot ziens. We zijn nog eventjes. We zijn er bijna. Maar dit is de zegenbede. Die wordt vaak aan het einde van de dienst gebeden. Komt uit 2 Korintiërs 13 vers 13. En daarmee zegenen we. Maar wat een prachtig vers is dit. Dit is echt waanzinnig. De genade, de charis van de Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus Christus. Die genade gegeven heeft van het kruis. Dat we gered zijn. En dan de liefde van God. Van God de Vader. De vaderliefde. Dat is de agape liefde die wij ontvangen hebben van de Vader. Wow. Die zijn met u allen. En dan de koinonia. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Wauw, de koinonia. En wie doet dat? Wie bindt ons zo samen, die verbondenheid? De Heilige Geest. Gemeenschap is wat de Heilige Geest ons geeft. Hij deelt dat. En hij is de bindende factor met ons allemaal. Hij bindt ons samen. Dus als wij zometeen, en na koffie drinken en alles, gaan we allemaal onze eigen weg. Maar we hebben allemaal de Heilige Geest. En jij gaat naar het noorden, ik naar het zuiden, anderen naar het oosten, naar het westen. Maar wij zijn met elkaar verbonden door de Heilige Geest. Wat is dat prachtig, hè? Wat is dat mooi. Wij leven in koinonia met elkaar. Nou, laten we even kijken. De koinonia, dat hebben we door, wat het woord betekent. Amen. Laten we even kijken naar Ecclesia. Ecclesia, Ecclesia, zoals mijn Griekse leer, die zei altijd met een, klopt dat, met een nadruk op de i? Dat kan. Hij zei altijd Ecclesia. vergeten nooit. Oké. Dat was nog in Amerika. Ecclesia of Ecclesia. Dat is de gangbare vertaling voor gemeente, voor kerk in het Nieuwe Testament. En dat is het woord dat vaak verteld wordt gemeente of kerk. En ik denk in Spaans en in heel veel andere landen is er een vorm van Ecclesia. Heet dat gewoon nog zo, hè? Toch? Spaans. Ja, Ecclesia. Zoiets. Als in Openbaring 2 en 3, als je daar leest, schrijf, Jezus zegt tegen Johannes, schrijf aan de 7 gemeenten, daar staat het woord Ecclesia. Elke keer Ecclesia. Het komt heel wat vaak voor, hoe vaak? 118 keer voor, en het wordt vertaald met gemeente of kerk. Wat betekent Ecclesia? De uitgeroepen vergadering, gekozen, bijeengeroepen, om samen te komen. We zijn bijeengeroepen, want als wij de Ecclesia zijn, dan zijn we bijeengeroepen om samen te komen. Maar voor wat? Waarom zijn we samengekomen? Nou, heel interessant is dat het de Griekse stadsteden in dat antieke tijd, nieuwtestamentische tijd, die de stadsbestuur werd Ecclesia genoemd. Daar komt het woord vandaan. Dat is het woord wat later gebruikt werd voor kerk en gemeente. Dus dat stadsbestuur had een mandaat, had autoriteit. Ze gingen over het welzijn van de stad. En ze waren gekozen en kwamen samen om te besturen. Dat is wel interessant, hè? We komen hier samen voor het welzijn voor deze stad. En dat we bidden voor deze stad. Dat we de stad zegenen. Bloei. Prijs je, waanzin. Voor het welzijn, hè, Jeremia 29. Voor de bloei van deze stad. Hè, daarvoor zijn wij geroepen. Hè? En dus als wij gaan over het geestelijke welzijn voor deze stad, geloof me, dan gaat het ook in alle andere aspecten ook, gaat deze stad gezegend worden. En daar ligt dus een verantwoordelijkheid bij de gemeente voor het welzijn van deze stad. Ja, natuurlijk, we hebben geweldige instanties en prijs de Heer, die doen hun ding. Maar wij zijn geroepen voor het geestelijke welzijn van deze stad. Ecclesia. In het Nederlands wordt Ecclesia vaak met kerk vertaald. En niet met gemeente. Dus in bijvoorbeeld Efeziërs 5 vers 25. Daar lees je, Christus heeft de kerk lief gehad en zich voor haar prijs gegeven. Daar lees je opeens kerk. Maar in de originele tekst staat er gewoon Ecclesia. Dus waar komt dat woord kerk, church, tserkef, waar komt dat vandaan? Duits kirche. Staat zo niet in de Bijbel. Maar het is een heel mooi woord. Het is een prachtig woord. Het komt van Kyriake. Kyriake, Griekse. En het betekent wat van de Heere is. Belonging to the Lord. Kyriake, dat wat van de Heere is. Kerk is dat wat van de Heere is. En daar kan je bij denken aan het woordje kurios. He, dat is Heer. En Kyriake, daar komt het woordje kerk vandaan. Het ding is, als je vandaag de dag, hè, als je met je buurman praat en je zegt kerk, en dan denken de mensen meestal aan een gebouw met een toren, met een kruis of een haantje erbovenop. Dus dat is een beetje wat men vandaag denkt als men het woord kerk hoort. En daarom gebruiken wij in onze kringen heel vaak het woord gemeente. Hè, gemeente. Natuurlijk is dat ook weer verwarrend met de gemeente Zaanstad. Dus ja, dus daarom zijn heel veel kerken weer ook Pinkse gemeenten en zo, die gebruiken dan toch weer het woordje kerk. Omdat je, wij zijn de gemeente Zaandam. kan ook verwarrend zijn. Maar belangrijk is, essentieel is, gemeente, de kerk is niet een gebouw. Dat zijn de mensen. Dus ook al valt dit gebouw uit elkaar, of wij verhuizen wat. De kerk is niet de gemeente. Sorry. wat? eventjes de video terugspoelen. de gemeente is niet een gebouw. Dat is dus, en wij willen een nieuw gebouw hebben. We hebben een groter gebouw nodig. Allemaal prima. En dat is ook heel goed. Maar de gemeente van Jezus Christus zijn de mensen. We zijn levende stenen. En voor de duidelijkheid, dus het woordje kerk is een prachtig woord. Daar is niets mis mee. Je mag gemeente zeggen, je mag kerk mee. Maar wat we bedoelen met kerk, met gemeente, dat zijn de mensen.
die in verbondenheid samenleven. Nou, de eerste kerk, Elise had er al wat verteld, die was heel, heel bijzonder. Als je dat leest in Handelingen 2, die had wel een hele bijzondere situatie, wat heel moeilijk is om dat op die manier te kopiëren, maar de principes zijn absoluut mooi. De eerste gemeente bestond uit volledig, waren allemaal Joods en wat proselieten, maar het waren Hebreeuws sprekende Joden en Grieks sprekende Joden die samen een gemeente vormden. Als je leest, het lijkt erop dat ze zondagavond samen kwamen voor hun speciale diensten, maar elke door de week ook samen waren. Maar op de Sabbat gingen ze gewoon nog naar de tempel toe. Ze vierden dus feesten gewoon mee. Dus voor hun was er geen tweedeling. Hè? God van Israël, dat is de God die wij aanbidden. Maar samen, de kerk vormde samen een groep en daar ging alles over die feesten, alles over de tempel, dat werd allemaal toegepast naar Jezus Christus. Want hij is toch de Messias. Dus die eerste groep was heel bijzonder. En ook daarin dat ze alles met elkaar deelden. Het bezit was niet meer belangrijk. En ze hadden al een beetje een voorgevoel. Jezus had gezegd, en dat kan ook, Jezus had gezegd dat de tempel vernietigd zou worden, dat dingen gebeurden. Dus ze leefden helemaal met vooruitzicht wat God ging doen. Ze deelden dus alles met elkaar. En deze gemeente had als voorganger de halfbroer van Jezus, Jacobus, zoon van Maria en Jozef. Dus halfbroer van Jezus. Dus deze gemeente was heel, heel, heel bijzonder. Waar ik vaak naar wil toekijken als ik zeg van ja, kunnen wij ooit zo'n gemeente zijn? Het is ook mooi om naar andere kerken te kijken. Antiochië was een prachtige zendingskerk. Nu zeg ik Antiochië, is het Antiochië? Antiochië, weet ik nou ook niet meer. Ik ben met klemtonen ben ik altijd heel, heel apart. Goed, maar het was een zendingskerk. Ze zonden Barnabas en Paulus uit. De vijfvoudige bediening werkte daar. Je had Agabus die fantastische profetieën had en zo. Dus Antiochië vind ik echt een prachtig voorbeeldkerk. Maar je hebt ook de kerk in Rome, de kerk in Efeze. Berea kerk vind ik heel bijzonder om naar te kijken. Want dat is de kerk die geen brief gekregen heeft. Dus, en ik denk altijd, Berea heeft geen brief gekregen omdat er geen problemen waren. Want al die andere kerken, alle kerken die een brief kregen, daar was toch wel iets mis mee. En in Berea staat er in Handelingen dat zij alles wat gepreekt werd door Paulus en zijn reisgezelschap, dat gingen ze toetsen of dat wel klopt. Klopt dat wel wat hij zegt? En ze studeerden de Bijbel, de Bereaners, de Bereers, dankjewel. De Bereers, ja. En dat is, zo moeten wij ook zijn. Dus de voorganger die zegt wel wat, maar klopt dat wel wat hij zegt? Ik ga zelf de Bijbel bestuderen. Ja, want we zijn een collectief, maar ik ga zelf ook de Bijbel bestuderen. Feit was dat de eerste gemeentes allemaal samenkwamen in huizen. Nee, er waren nog geen kerken, dus er kwamen huizen. En wat wel bijzonder is, want dan waren dat allemaal kerkjes van 10 man, 15 man, 20 man. Vergis je niet, die huiskerken konden best wel groot zijn. De bovenzaal paste 120 mensen in. De bovenzaal waar de Heilige Geest uitgestort werd. Dus de huiskerken konden best ook wel groot zijn. En vooral in de Griekse wereld later. Lydia was een hele vermogende vrouw. Had waarschijnlijk een groot huis. Dit is een foto van een huiskerk in de derde eeuw. Derde eeuw, veel vroeger natuurlijk. Ik kon geen goede foto vinden, maar die heb ik wel ooit gezien. Maar zo kan je dat voorstellen, dat die huisgemeentes, dat kan klein en knus geweest zijn, dat kan groter geweest zijn. Maar later, toen de kerk groeide, en de kerk groeide enorm, in de eerste, tweede, derde, vierde eeuw, en tot vandaag nog steeds. Einde tweede eeuw, derde eeuw, begon men specifiek gebouwen te bouwen voor de samenkomsten. En die werden dan kerken genoemd. Hè. En dat is fantastisch. Er werden gebouwen, dat huiselijke verdween toen een beetje natuurlijk. Maar er werden apart gebouwen gebouwd en nu gebeurt alles daar in dat gebouw. Nou, een gebouw, wij zijn al heel lang op zoek naar een nieuw gebouw, naar een groter gebouw. Wij geloven daarvoor. En het zal absoluut komen. Maar samenkomen in thuiskringen heeft een hele bijzondere waarde. Is ontzettend belangrijk. Want daar kent men elkaar. Daar worden relaties gesterkt. Daar vindt bemoediging plaats. En daar is aandacht voor iedereen. Thuis, samen. En daar kan je jezelf meer zijn. Een kerk kan vandaag de dag kan 20 leden hebben, kan 10.000 leden hebben. Je hebt ze in alle vormen. Feit is dat een kerk wel een structuur heeft. Dat de Bijbel laat duidelijk zien. Een kerk heeft leiderschap. Er zijn verschillende bedieningen actief. Daar vindt correctie plaats. En opbouw. Een kerk heeft een duidelijke visie en missie. In de gemeente moet het woord verkondigd worden. Moet gebeden en aanbeden worden. Daar wordt het avondmaal gevierd. En mensen worden toegevoegd tot de gemeente door de doop. Nou, dat is gemeente. Dat is het lichaam van Christus. Wat men zag gebeuren in de laatste decennia, dat in Amerika vooral die megakerken in opkomst waren. Heel grote kerk van 10.000 man. En ik ben wel eens in zo'n kerk geweest. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het fantastisch dat we zien zoveel christenen op één plaats. En daarom is opwekking ook af en toe, als je daar naartoe gaat, als je de kans hebt om dat te zien, zoveel christenen op één. Dat is bemoedigend, dat is fijn. Zoveel mensen op één plaats de Heer aanbidden. En zo'n grote kerk heeft heel veel invloed. Er is echter ook een keerzijde aan zo'n megakerk. En dat zag je bijvoorbeeld als een crisis uitbreekt. In de coronatijd, al die grote kerken waren helemaal dicht. Er was nauwelijks verbondenheid. Passiviteit ligt op de loer. En ze hebben heel veel, na coronatijd hadden ze heel veel moeite om weer op te starten. Ik kan het vergelijken met die grote winkelketen in Amerika, is de Walmart. Hebben jullie wel eens gehoord van Walmart? En er komt de Walmart in een stad, bam, wordt daar neergezet. Gigantisch grote winkel. Maar wat is het resultaat daarvan? Is dat al die winkeltjes eromheen failliet gaan. Alles gaat failliet en iedereen gaat naar de Walmart om alles te kopen. Want je kan daar echt van alles wat je in de supermarkt nodig hebt, je kan daar alles wat je in de apotheek nodig hebt, alles kan je daar kopen. Dus je hebt één grote megawinkel waar je alles van krijgt. Heel gemakkelijk, prachtig ziet het eruit. Alles op één plaats. Maar wat verdwijnt is de diversiteit. Dat individuele klantencontact. De verbondenheid met de buurt en alles, dat is weg. En je krijgt een soort eenheidsworst. En zo is het helaas ook een beetje met heel veel megakerken. Super professionele muziek. Allemaal betaalde muzikanten. Het loopt alles gladjes. En je hebt rook en geluid. En lichtshow en laser en alles. En de voorganger komt met een helikopter zo naar beneden gedaald. En, goedemorgen, lieve gemeente. En ziet er allemaal zo professioneel uit. En je kan makkelijk je buren meenemen, hè, want de buren die denken, kom, dit ziet er fantastisch uit, dit is heel stoer, laagdrempelig. Maar dan, ergens in mijn hart zegt hij, waar is dan de koinonia? Ja, en het is mooi dat er van alles is. Ik prijs de Heer voor ieder mens is een soort gemeente, dat is mooi. Maar de koinonia, de verbondenheid met elkaar. De gemeenschap, het samen zijn, het verbonden zijn. Want hoe groter de kerk, des te groter, en dat zijn statistieken, dat kan je allemaal nakijken. En hoe groter de kerk, hoe passiever de gemeenteleden worden. En dus hoe groter de kerk, dan wordt alles gedraaid door een heel klein groepje mensen. Dus nu zeg je, oh, dus Jan, je wil niet dat we groeien. We willen dus lekker klein blijven, dat het hecht is. En samen hand in hand kumbaya zingen. Dus heel gezellig met elkaar. We moeten groeien. We hebben een hele grote opdracht. Jezus heeft ons een opdracht. Ga heen in de wereld, maak discipelen. Er zijn nog zoveel voor in Zaanstad. We moeten groeien. Dat is absoluut een must. En we gaan enorm groeien. Dus hoe gaat dat dan samen? En daar zijn wij als bestuur en ook we zijn Gerrit en Renneke heel dankbaar. Wij moeten een goede basis van thuiskringen hebben. Want dat is zo belangrijk. Als de gemeente heel snel groeit, dan moet die basis er zijn. Want zo waarborg je de verbondenheid. Daar vindt discipelschap plaats. Daar worden relaties gevormd. Daar vindt groei plaats. Dus in september, wat Elise gezegd heeft, beginnen we met heel wat huiskringen. Jullie horen allemaal nog waar dat is en hoe dat allemaal verder gaat. Maar dat is de basis, we geloven echt dat het een basis voor een gezonde, snelle groei. En dat het niet alleen maar heel snel groeit en dan weer snel uit elkaar valt. Want het moet een hele stevige basis hebben. En daar zijn wij mee bezig. Dus onze oproep is heel belangrijk, vooral deze hoor. Ochtend, zorg dat je verbonden bent. Je zorg dat je verbonden bent in de kerk. Dat je ergens geconnect bent in de kerk. Je hebt geestelijk mensen om je heen nodig. En de zondagochtenddienst is niet voldoende. Alleen hier zondagochtend zijn, anderhalf uur, twee uur en dan even voor de koffie blijven. Dat is voor jouw geestelijk leven. Dan leef je op een intermediate fasting. Dat is niet. Dat houdt jouw geestelijk leven niet fit. Je hebt elkaar nodig, ook door de week. Ik wil afsluiten met die prachtige vers van 1 Johannes 1 vers 3 nog een keer te lezen. En dan, Rafael, je kan neem je team mee. 1 Johannes 1 vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Willen jullie met mij opstaan? Halleluja. Halleluja, Jezus. Vader God, Heer, ik wil zo dit hele kringenwerk in uw handen leggen. Heer, en ik bid u, Heer, dat er iets gaat ontbranden in ons harten. Heer, en voordat we denken van, oh, ik wil met die in de kring zitten, of ik wil niet met die, of ik wil dat, of ik wil dat. Ik bid u, Heer, dat Heer, we op u kijken, Vader. Heer, en met onze broers en zussen mogen zien, Heer, met de ogen hoe u ons ziet. Halleluja. Heer, en ik bid u, Jezus, Heer, voor liefde onder elkaar. Halleluja. Heer, en ik bid u, Heer, dat we vergevingsgezind zijn. Heer, en dat wij niet beledigd raken, Heer. Heer, door wat er gezegd wordt, Heer, en bid u, Vader, dat wij, Heer, met vergeving, Heer, en met liefde elkaar kunnen omarmen. Heer, en zo willen we dit werk zegenen in Jezus' naam. Heer, en ik bid u, Vader, Heer, dat in deze zomer, dat u dat verder gaat vormen, Heer, en dat het in de september mag staan, Heer, als een fundament waar een breed huis op gebouwd wordt. Heer, zegent u dit werk, Heer, en we leggen het in uw handen. Heer, we zijn open voor als Heer, als het getweakt moet worden, hoe dan ook, Heer, maar Heer, we danken u voor wat dat u iets heel moois begonnen bent hier in de Zaanstreek, Heer, en wij verwachten het van u. Heer, en we willen zeggen, wij kiezen voor eenheid. Wij kiezen voor eenheid, Heer. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Halleluja.